Broeders, mag ik u voorstellen eerst samen te zingen uit Psalm 119. Het zevende vers: ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. 119, vers 7. Samen de Heer om zijn zegen vragen. Heere, ook over het werk van deze middag willen wij uw zegen bidden. Als wij andermaal bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar wat gij in uw woord tot ons zegt, ook in verband met ons persoonlijk en met ons ambtelijk leven, wilt gij ons dan leren luisteren. Met oor en hart wilt gij zelf ons hart ontsluiten, opdat wij mogen horen en verstaan. Geef dat de overdenking van uw woord en het bepeinzen van uw wet voor ons ook vreugde mag zijn. En dat wij door datgene wat gij tot ons zegt en wat u ons voorhoudt, de weg die gij ons wijst en de bemoedigingen die gij geeft, en de vermaningen die gij in ons leven plaatst, dat onderwijs ontvangen mogen, Heere, wat we nodig hebben om getrouwe dienstknechten van u te zijn. Bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd, onheilig, onzuiver is in ons spreken, in ons denken, in ons bedoelen. En heilig ons in uw waarheid. Amen. Broeders, ik mag tot u spreken vanmiddag dus en morgenochtend over het onderwerp het emotionele leven van de prediker. Als we het over predikers hebben, dan hebben we het over mensen. Mensen die door God ook als zodanig worden aangesproken. Leerzaam in dit verband is de manier waarop de Heere zelf tot Ezechiël spreekt. Mensenkind. En laten we er goed van doordrongen zijn dat we mensenkinderen zijn. En van afkomst ook niets meer. Mensen die door God genade, van God genade ontvangen hebben. En die behalve genade ook nog de roeping hebben gekregen om het woord dat hij in deze wereld gegeven heeft door te geven. Maar al zijn ze dan begenadigd en al zijn ze op een bijzondere manier geroepen en afgezonderd en gezonden in het koninkrijk, dan komen ze toch nooit boven het mens zijn uit. Mensen met een ziel en een lichaam, aan allerhande zwakheden en aan allerhande beperktheden onderworpen. Mensen die gebrekkig zijn en gebrekkig functioneren en die ook in vele opzichten grote gevaren lopen. Het is genade dat God op deze manier via mensen dus tot de wereld wil spreken. Dat hij mensen inschakelt. Aan de andere kant, het is voor die geroepen en gezonde mensen ook heel wat om in en tot die taak geroepen te zijn. Wij hebben deze schat in aarden vaten en dat vat kan breken. En vandaar dat die geroepen knechten een verantwoordelijkheid hebben om te letten ook op hun lichamelijke conditie. Oefen u zelf tot godzaligheid blijft voorop staan. Oefen u zelf in de verborgenheden des geloofs, dat is de eerste opdracht, maar bedenk ook dat u mensen bent met een lichaam en met emoties. En over die emoties moet de mens ook leren waken. En die emoties moet de mens ook leren gebruiken. Want als God ons als mensen, als geschapen mensen met ziel en lichaam, inclusief in onze emoties in zijn dienst genomen heeft, dan gaat hij van die mens en van heel zijn geschapenheid ook alles gebruiken. En dan wil de Heere dat dat ook allemaal ingeschakeld wordt in de uitoefening van het werk waartoe hij geroepen heeft. En hoe moet dat gebeuren? Met name betrokken op onze emoties. Met die vraag willen we ons bezighouden in deze twee lezingen. In de eerste plaats zoeken we naar een aantal principia die ons vertellen hoe onze emoties wel en hoe ze niet mogen meespreken. En daarna letten we op een aantal voorbeelden. In de eerste plaats het voorbeeld van de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus zelf. En het heeft mij zelf verrast hoeveel de evangeliën ons over het emotionele leven van deze prediker zeggen. En dan ook in mindere mate een voorbeeld zoeken we te ontlenen aan de grote apostel Paulus. Eerst wat zoeken naar principia die als uitgangspunt mogen functioneren. En daarbij moeten we natuurlijk eerst vaststellen wat verstaan we eigenlijk onder emoties. Ik moet er direct bij zeggen dat het niet zo eenvoudig is om een definitie te geven. Er zijn heel wat emoties in het mensenleven en ze hebben allemaal wel wat gemeenschappelijk, hoe verschillend ze ook zijn. Het gemeenschappelijke is dat ze allemaal opgewekt worden. Dat er bepaalde factoren zijn, bepaalde omstandigheden waardoor in de mens bepaalde gevoelens oprijzen, opgewekt worden en straks een bepaald punt bereiken waarop die gevoelens ons waarop we ons bewust worden van die gevoelens die aanwezig zijn. Als gevoelens tot het punt komen waarop we ze ons bewust gaan worden, geloof ik dat we van emoties mogen spreken. Het zijn, anders gezegd, bepaalde aspecten van ons verstand die ervaren worden in de ziel en die hun invloed hebben in het lichaam in menig opzicht. We kennen allemaal dat verschijnsel dat de emotie van verdriet zijn uitwerking heeft op onze traanklieren. En dat vrees invloed uitoefent op de bloedsomloop. Het hart gaat sneller kloppen. En dat zorg bijvoorbeeld zijn uitwerking heeft op de functionering en op de hoeveelheid van onze maagsappen. Verschillende emoties beïnvloeden het organische leven ook nog weer op verschillende manieren. Je kunt niet zeggen hoe een bepaalde emotie altijd zal werken. Vrees kan bij de een bijvoorbeeld de lichamelijke kracht sterk vermeerderen en het uithoudingsvermogen vergroten. En vrees kan een mens op een bepaald ogenblik ongevoelig maken voor pijn, terwijl bij een ander dezelfde vrees verlammend kan werken. Emoties kunnen samenvallen met de normale lichamelijke en geestelijke functies en processen. Emoties kunnen lichamelijke en geestelijke kwalen veroorzaken. Emoties kunnen zelfs de oorzaak van de dood zijn. Zoals gezegd, eigenlijk is het niet goed mogelijk om een definitie, een adequate definitie van emoties te geven. Maar dit is in ieder geval duidelijk, ze worden allemaal opgewekt. Het zijn bewuste, hoe verschillend ook, gevoelens van onze ziel. Misschien zou je het beste kunnen vergelijken met de uiteinden van onze zenuwen. Zoals de uiteinden van onze zenuwen ons in contact brengen met de buitenwereld van de lichamelijke werkelijkheden. Zo brengen onze emoties ons in contact, onze ziel in contact met de buitenwereld van de geestelijke werkelijkheden. In ieder geval, ze horen bij ons mens zijn. En dat is altijd zo geweest. Zo zijn wij namelijk geschapen. God heeft ons geschapen als emotioneel voelende wezens. Voor de val waren de emoties van de mens puur. In dat opzicht was de mens ook volkomen gelijkvormig aan de wil van God. En hoe functioneerden de emoties toen? Wel, de schrift laat ons daar wat van zien. Voor de val had Adam een accurate kennis van de werkelijkheid. Hij beschouwde de werkelijkheid zoals die is. En met die zuivere waarneming van de werkelijkheid buiten en in hem was verbonden een wil die positief ingesteld was op de gerechtigheid. En daarom waren zijn emoties zuiver. Als hij de werkelijkheid die God geschapen had en die God aan hem vertoonde, zag als een vreugdevolle zaak, dan reageerde Adam daar zuiver op in zijn emoties. En dan was zijn emotionele reactie op die vreugdevolle werkelijkheid vreugde. Toen God hem Eva gaf, heeft Adam daar zuiver op gereageerd en was de vreugde in hem actief. De boom der kennis van goed en kwaad veroorzaakte in de mens de emotie van vrees. Want aan die boom was een bepaald gebod van God verbonden. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En wat de dood was, wist Adam niet. Maar hij wist wel dat dit woord van de Heere klonk als een ernstige dreiging en dat bij ongehoorzaamheid aan dit gebod er iets vreselijks zou gebeuren. Vandaar dat het zien van die boom in hem zuiver de emotie van vrees wakker riep. En wat deed de duivel? De duivel begon met de werkelijkheid onzuiver voor te stellen aan Eva. Hij stelde de dingen anders voor als God ze voorgesteld had. En toen is Eva's emotionele leven ontwricht. Toen veroorzaakte het zien van die boom der kennis des goeds en des kwaads geen vrees meer. Maar het werd een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Het werd een begerenswaardig ding om daarvan te eten. Omdat Satan de werkelijkheid anders had voorgesteld dan God hem aan de mens had voorgesteld, vond er ook in de mens een verdraaiing en een ontregeling van zijn emoties plaats. En dat is altijd wezenlijk in de psychologie van de verzoeking. Daarmee is de duivel niet geworden de auteur van onze emoties, want die zijn door God geschapen. Maar toen de zonde zijn intrede deed, toen werd onmiddellijk de emotionele gesteldheid van de mens aangetast en een niet gering deel van onze verdorvenheid is de verdorvenheid van ons emotionele leven. Want nu zie je dit verschijnsel dat de mens lief heeft wat hij behoort te haten. En dat hij een afkeer heeft van dingen die hij behoort lief te hebben. Krachtens de schepping. En krachtens de werkelijkheid zoals God die geschapen heeft. De mens behoort bang te zijn van dingen waar hij helemaal niet bang van is, maar die hij najaagt. En de mens behoort dingen na te jagen waar hij nu een afkeer voor heeft en vrees voor kent. Zijn oordeel is verduisterd. Zijn wil is gericht op het tegengestelde van waar de wil van God op gericht is. En dat gaat allemaal gepaard met een ontregeling van de emoties. En vandaar dat God zeggen moet, en ik noem u maar één voorbeeld, maar dat ene voorbeeld zou met vele andere voorbeelden uit de schriften vermenigvuldigen zijn. Vandaar dat de Heere bijvoorbeeld tot de mens moet zeggen in Jacobus 4 vers 9, gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Jacobus spreekt tot mensen die lachen en die blij zijn, maar die geen enkele reden hebben om te lachen. En die geen enkele reden hebben om blij te zijn. Maar voor wie het beter passend is om te wenen en te treuren. En waarom lachen ze? En waarom tonen ze hun blijdschap? Omdat ze de werkelijkheid verdraaid en verwrongen zien. En omdat hun emotionele leven geheel ontregeld is. En wat doet God door zijn geest in de wedergeboorte? Hij neutraliseert onze emoties niet. Net zo min als hij enig ander aspect van ons menselijk geschapen bestaan neutraliseert. God laat door zijn geest onze emoties intact. Beter gezegd, hij gaat ze weer zuiver doen functioneren. Zoals ze behoren te functioneren. Alleen moet hier terstond bijgezegd worden, ook hiervan geldt, het is maar in beginsel. Zoals in het leven der genade alles slechts in beginsel is. En hier voor het moment van ons sterven nooit tot zijn volkomenheid komen kan. Maar het wordt toch weer in beginsel zoals het was in den beginnen. Er komt nu weer een beleven van vreugde aan die dingen waar Adam vreugde aan kende. Aan het omgaan met de Heer. En dat was voorbij toen de mens viel. En toen verborg hij zich en toen gaf het geen vreugdegevoelens in zijn ziel toen hij God hoorde komen aan de wind desdaags, maar vrees, wat voor de val in dat opzicht totaal onbekend was. Nu, door de wedergeboorte gaat de Heere in het leven van hen die wedergeboren worden en die door de geest vernieuwd worden, weer vreugde schenken aan die dingen waar de mens werkelijk vreugde aan mag beleven, namelijk in de omgang met God. En hij geeft de mens ook beleving van verdriet over die dingen waar hij in zijn zondig bestaan geen verdriet over heeft. Het wordt nu toch weer zuiverder. Al blijft het gezegd, de overgebleven zonde blijft een rol spelen. En dat zal ook in de preekstoel blijken. Na deze algemene opmerkingen komen we nu wat meer concreet bij de mens die behalve genade ontving de roeping tot het ambt. Hoe functioneert het emotionele leven nu bij de prediker? En dan met name betrokken op de prediking. Het zal iedereen duidelijk zijn dat emoties van grote invloed zijn op de mondelinge communicatie. Emoties spelen een rol en hebben invloed bij het gebruik van onze stem. Als iemand bang is, dan kan hij soms geen woord uitbrengen. Vrees kan verlammend werken op de stem. Als iemand ontroerd is, kan zijn stem overslaan of zijn stem verstikt worden. Emoties hebben niet alleen invloed op het gebruik van de stem en het volume van de stem, maar ook op het woordgebruik bijvoorbeeld. Iemand die normaal altijd nogal terughoudend is en wat afgetrokken kan, als de liefde in zijn leven aan het woord komt, in één keer tot woordgebruik komen waartoe je hem niet in staat hebt geacht. Toorn kan ook het woordgebruik zeer sterk beïnvloeden. En dan blijkt uit deze dingen dat de mens toch wezenlijk wat anders is dan een computer. Want wat je een computer ook laat zeggen, of het vreugdevolle of zeer droevige dingen zijn, In alles wat een computer zegt, is elke emotie geheel afwezig. En als de prediking een soort computerprediking gaat worden, en is geworden bij sommigen, naar ik vrees, laat hij dan maar ophouden met preken. Als Jezus spreekt, dan spreekt hij zo dat in zijn spreken, niet alleen in de woorden die hij kiest, en niet alleen in de boodschap zoals hij die verwoordt, maar ook in de toon van zijn spreken en ook in de manier van zeggen, zijn emoties tot uitdrukking komen. U vindt dat bijvoorbeeld als van Jezus gezegd wordt dat hij op de laatste, op de grote dag van het feest, dat is het einde van het loofhuttenfeest in Jeruzalem, op het tempelplein staat. We lezen Johannes 7. Het 37e vers. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En dan komt het in de manier waarop hij spreekt uit dat het zijn wil is, zijn diepste begeren, zijn hartelijke wens, dat mensen ook metterdaad zullen komen. Dan komt hij de manier van spreken uit, zijn heilige emotie van bewogenheid met het lot van zoveel. Trouwens, hoe kan een mens zonder emotie spreken en preken? In preken zoeken we toch de boodschap van Gods woord over te brengen. En als je zelf iets van het gewicht van die boodschap gevoeld hebt, hoe kun je er dan zonder emotie over spreken? De manier mag verschillen, want dat hangt weer heel nauw samen met het karakter en dat heeft God ook weer gemaakt. En de een is weer anders dan de ander en je hebt verschillende soorten karakters en verschillende soorten mensen. Dus de manier waarop er gesproken en gepreekt zal worden, dat is best anders, maar het zal toch gemerkt worden dat er gesproken wordt vanuit en in een bepaalde emotionele gesteldheid. Als u zich een moeder voorstelt die handen wringend staat voor een brandend huis waarin nog een van haar kinderen is achtergebleven, dan zal niemand tegen die moeder zeggen: mens, overdrijft toch niet zo. En niemand verwijt aan een man zijn snikken en zijn tranen als hij staat bij het dode lichaam van zijn vrouw. De reacties die verwachten we. En waarom zou er dan geen uiting aan de emotionele betrokkenheid zijn als we in de prediking van het woord van God te maken hebben met werkelijkheden zoals God en zijn eisen en de zonde en de verwoestende macht van de zonde. De verlorenheid van de zondaar en het eeuwig verderf waar hij naartoe gaat. En aan de andere kant de realiteiten van de genade Gods, de barmhartigheid Gods, Christus, de verzoening, het herstel in de gemeenschap met God. Zal iemand een aandachtig gehoor hebben, dan geloof ik dat er twee dingen van groot belang zijn. En dan moeten twee dingen op zijn minst aanwezig zijn. Dan moet hij iets te zeggen hebben. En dan moet hij ook zelf bij wat hij te zeggen heeft betrokken zijn. En als de prediker zelf weinig of geen belang stelt in wat hij zegt, met andere woorden, als hij er weinig bij betrokken is, dan mag hij de beste boodschap hebben en dan mag hij de kostelijkste waarheden verkondigen en de ernstigste tijding brengen, maar dan verliest zijn boodschap zijn kracht. En dan veroorzaakt een slome preekstoel een slome gemeente. Het omgekeerde is ook waar, ik denk dat we dat vanmorgen min of meer gemerkt hebben. Waar de prediker blijk geeft van betrokkenheid bij zijn onderwerp, daar luistert de gemeente. Niet altijd met instemming wordt er dan geluisterd. Het mag zo wezen dat een gemeente naar de prediker wel luistert, maar dat die gemeente of een deel van die gemeente in zijn of haar hart de leer afwijst. en misschien wel met afkeer oordeelt over die boodschap, maar geluisterd wordt er. De prediker hoort, als hij dan werkelijk over dit soort dingen spreekt, eigenlijk toch ook zijn eigen ziel in te sluiten. De bundel van de zielen van hen die naar hem luisteren. En een prediker zal, als hij het werkelijk doet, met zijn hele bestaan, ik weet wel, hij zal het niet altijd zo kunnen doen, maar zou hij niet moeten staan, ernaar moeten staan om het zo toch te mogen doen, om van de Heere genade te ontvangen om het zo te mogen doen, preken alsof hij het kruis werkelijk aanschouwt. En alsof hij de klachten van de gekruisigde werkelijk hoort. Zo preken alsof het gericht op dit moment gezeten is en de boeken geopend worden. Zo preken alsof het vonnis op het punt staat uitgesproken te worden, waardoor de eeuwige bestemming van de mens bepaald wordt. Zo preken alsof de prediker juist een ogenblik geleden geblikt heeft in de diepten van de put van het verderf. En zo spreken alsof hij het gordijn heeft weggeschoven gezien, waarachter hij iets van de heerlijkheid Gods heeft mogen aanschouwen. En als Gods genade hem werkelijk geroepen en gezonden heeft, de mate mag verschillen, maar dan kent hij toch iets van deze dingen. En dan heeft hij toch iets gevoeld van de ernst en van de beklemming van het woord van God, zowel als ook van de bevrijdende kracht van dat woord van God. En dan zal zijn boodschap hem in beslag nemen en hem zo in beslag nemen dat hij niet anders dan daar met gehele betrokkenheid over en uit kan spreken. Dat is kostbaar werk. Dan zegt Paulus, als hij zo ook heeft mogen preken aan de gemeente van de Thessalonicenzen, dat hij ze niet alleen het woord Gods heeft willen meedelen, maar ook zichzelf. En dan geeft de prediker niet alleen een boodschap door, maar dan geeft de prediker aan zijn volk ook zichzelf mee. George Whitfield, grote evangelist uit de 18e eeuw, die veel heeft mogen doen in Engeland, in Schotland, in Wales, in Noord-Amerika, getuigt van zichzelf dat een van zijn zorgen is dat in zijn dagen de meeste predikers een, wat hij noemt, unfelt Christ preekten. Een ongevoelde Christus. Het is te vrezen dat dat vandaag niet anders is. En dat dat ook in kringen die zich reformatorisch of gereformeerd noemen, niet anders is. Laten we ons afvragen, zijn de dingen waarover we spreken realiteiten of schaduwen, begrippen, woorden, leerstukken? En zou het niet beter zijn om homiletisch maar wat te laten zitten en exegetisch misschien de plank ook nog maar eens mis te slaan? Maar dan wel zo te preken dat we er blijk van geven dat de waarheid door ons heen gegaan is. Ik verdedig niet exegetische slordigheid en homiletische slordigheid, vanzelfsprekend niet. Maar als je dan toch voor het alternatief staat, dan is het beter om betrokken te preken dan homiletisch en exegetisch alles tot in de puntjes in orde te hebben, maar een prediking te leveren die zo koud en levenloos is als een stuk marmer. Toen in het verleden de theaters vol waren en de kerken hoe langer hoe leger werden, zei eens iemand, naar mijn mening is de reden voor dit verschijnsel dat de toneelspelers bezig zijn te spreken over fantasie alsof het feit is. Terwijl de predikers met de feiten omgaan alsof het fantasie is. En daarmee is veel prediking ook van vandaag de dag getypeerd. Maar u zegt, is er nou niet een gevaar aan emotionele betrokkenheid? Moeten we er toch ook niet op een bepaalde manier beducht voor zijn? Wordt dat niet gauw toneelspel? Dat kan het inderdaad worden. We zijn geneigd tot alle kwaad. We zijn geneigd ook tot alle kwaad in de preekstoel. En we zijn leugenaars van den beginne en kinderen van de vader der leugenen. Dus ook in de manier van preken kunnen we als leugenaars openbaar komen, als onechte mensen. Maar als we toch werkelijk geloven wat we zeggen en geloven wat we preken. En geloven dat alleen in het bloed van Jezus Christus behoudenis is en dan ook volkomen behoudenis. Als we toch preken over dingen die naar ons eigen oordeel essentieel zijn voor de zondaar, dan zijn onze emoties geen toneel. Er moet wel gewaakt worden voor een teveel, zoals overal. Emoties moeten wel onder de controle blijven en met name onder de controle van de Heilige Geest, omdat Satan ook gebruik kan maken van emotionaliteit. Er zit iets aanstekelijks in. En er wordt in sommige kringen ook van die aanstekelijke aspecten van de emotionaliteit dankbaar gebruik gemaakt. Als een prediker emotioneel is, dan kan hij zijn gehoor ook gemakkelijk emotioneel in beweging brengen. En sommige predikers, die met name zich richten in het adresseren van hun boodschap tot de wilsfunctie van de mens, speculeren hierop. En ze spelen hierop in en ze spreken op een bepaalde manier opzwepend en bepaalde vormen van muziek worden daar ook nog aan dienstbaar gemaakt met de bedoeling de mensen in een emotionele staat te brengen en hen dan tot een beslissing te dwingen. Dat is manipuleren. Dat heeft ook niks met schriftuurlijk brengen van de boodschap te maken. Je kunt daarin getraind worden. Er zijn voor bepaalde evangelisten ook trainingen waarbij ze de boodschap kunnen gaan brengen, aan de man brengen in met soort verkooptechnieken. Maar dat is het niet wat we bedoelen. Dabney, een van de Amerikaanse theologen uit de vorige eeuw, zegt in een verhandeling over 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15... dat zo preken, wat kennelijk in zijn tijd ook voorkwam, bouwen is met hout, hooi en stoppelen. En hij waarschuwt dat emotionaliteit misbruikt kan worden. En ik zeg het zoals hij het zei, dat wil zeggen in het Engels, en dat mag op deze conferentie, die toch iets van de flavor van Leicester mag hebben, toch wel. Emotionaliteit mag niet gebruikt worden voor die excitement of spurious, senseless, religious feeling. En dan stelt hij dat de Heilige Geest only works on reasonable souls by the instrumentality of truths intelligently comprehended. James Alexander, een van de Princeton theologen, zegt: passion is eloquence. Maar tegelijk en terecht zegt Dabney, ik citeer weer: when passion becomes a helpless agitation, destroying the poise and self-command of the memory, understanding and imagination, precipitating the preacher into disorder and mental anarchy, the impression of power at once gives place to that of impotency, and his audience, instead of being wielded by him, begin to pity him or to be disgusted by him. En dan voegt hij eraan toe met een citaat uit Shakespeare: therefore use all gently, for in the very torrent, tempest, and as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Dus inderdaad, we hebben te waken voor misbruik, voor toneelspel. Emoties mogen nooit gaan heersen over het verstand. Een van de vruchten van de geest volgens Galaten 5 vers 22 is matigheid of zelfbeheersing. Maar anderzijds zegt dezelfde schrift: blus de geest niet uit. En daarom, ondanks alle gevaren van misbruik, van een teveel, van toneel, ondanks alle gevaren, laten we toch met het badwater het kind niet weggooien. En niet denken dat calvinistische prediking zoiets is als simpelweg zonder enige emotionele betrokkenheid doorgeven van een aantal waarheden. zoals er zoveel gepreekt wordt. Het is geen deugd om emotieloos te zijn. Dat is zelfs een gevaar voor de prediker, voor zijn geloofwaardigheid, voor de geloofwaardigheid van de boodschap. Spreken we dan over dingen die onszelf niet eens meer ontzetten en ontroeren of enthousiast maken? Geven we dan niet de indruk dat we maar praters zijn? Ging het woord dan wel echt door ons heen? En is het geloof al wat we voor geloof houden dan niet meer dan verstandsgeloof? Ja, maar we zijn westerlingen en we zijn niet zo emotioneel als de oosterlingen. En zoals de oosterlingen het beleefden, beleven wij het toch niet. En wat er in de Bijbel staat over al die emotionele dingen van wenen en van treuren en van opspringen van vreugde, dat was typisch iets voor het oosten. God heeft een Bijbel gegeven voor de hele wereld en niet alleen voor oosterlingen. Zijn wij dan van de warmte van het leven met de Heere zo ver verwijderd dat we er alleen maar afstandelijk over kunnen spreken? Ik geloof dat we ons moeten wachten voor ambtelijk stoïcisme. En voor een bepaalde vorm van onnatuurlijkheid en het onderdrukken en het verbergen van emoties. Zoals bewogenheid en droefheid en toorn en vreugde. Verbergen en onderdrukken van die emoties maakt een mens, maakt een prediker onnatuurlijk. Dan leeft hij niet en dan werkt hij niet en dan preekt hij niet zoals God hem geschapen heeft. Dan bepalen anderen ons gedrag en dan zijn we in sommige opzichten dienaars van mensen. Mag ik u een paar dingen voorlezen uit een aantal geschriften van een aantal Engelse puriteinen? Ik denk in de eerste plaats aan Baxter. Predikant van Kidderminster, die zoveel zegen op zijn werk heeft mogen ontvangen. Die zegt, how few ministers do preach with all their might, or speak about everlasting joys and everlasting torments in such a manner as may make men believe that they are in good earnest. It would make a man's heart ache to see a company of dead, drowsy sinners sitting under a minister and not hear a word that is likely to quicken or awaken them. Alas, we speak so drowsily and so softly that sleepy sinners cannot hear. The blow falls so light that hard-hearted sinners cannot feel. It would grieve unto the heart to hear what excellent doctrine some ministers have in hand, while yet they let it die in their hands for want of close and lively application. What fit matter they have for convincing sinners, and how little they make of it. What good they might do if they would set it home, and yet they cannot or will not do it. Oh, sirs, how plainly, how closely, how earnestly should we deliver a message of such moment as ours, when the everlasting life or everlasting death of our fellow man is involved in it. Methinks we are in nothing so wanting as in this seriousness. Yet is there nothing more unsuitable to such a business than to be slight and dull. What? Speak coldly for God and for man's salvation? Can we believe that our people must be converted or condemned and yet speak in a drowsy tone? In the name of God, brethren, labor to awaken your hearts before you go to the pulpit, that you may be fit to awaken the hearts of sinners. Remember, they must be awakened or damned, and that a sleepy preacher will hardly awaken drowsy sinners. Richard Baxter in de Reformed Pastor. En zo zijn er meer. Ik denk ook nog even aan Charles Bridges in zijn beroemde boek The Christian Ministry, waar hij in een van de voetnoten aanhaalt hoe over een van de hofpredikers van koning Johannes, koning Jacobus, King James, gezegd wordt door de koning zelf: this man preaches before me just as if death was seated at his elbow. All of us, zegt Bridges, are orators when we feel. No eloquence can reach the energy an emotion of the language of the heart. En hij haalt uitvoerig ook Baxter aan. Baxter die tenslotte dit zegt. I know not what others think, but for my own part I am ashamed of my stupidity. And wonder at myself that I deal not with my own and other souls as one that looks for the great day of the Lord, and that I can have room for almost any other thoughts or words, and that such astonishing matters do not wholly absorb my mind. I marvel how I can preach of them slightly and coldly, and how I can let men alone in their sins, and that I do not go to them and beseech them for the Lord's sake to repent, however they take it, or whatever pains or trouble it should cost me. The God of mercy, pardon me, and awaken me with the rest of his servants that have been thus sinfully negligent. Van McChain wordt gezegd, grote prediker in Schotland die zo jong moest sterven, he preached as if he was dying to have you converted. En wat de praktijk betreft zullen deze dingen ongetwijfeld bij de een weer anders zijn dan de ander. Dat hangt helemaal samen met onze emotionele conditie en onze emotionele geaardheid. Er zijn mensen die eenmaal snel geroerd zijn en die moeten dubbel oppassen. Die moeten duidelijk onder de controle komen en blijven van de Heilige Geest, opdat hun emoties niet over hun verstand zullen heersen. Er zijn er ook die erg terughoudend zijn en die erg afstandelijk zijn en die zullen zich toch moeten trainen om ook emotioneel te preken, om ook betrokken te preken. En je zou daar verschillende richtlijnen voor kunnen geven hoe dat dan moet, en maar het belangrijkste is wat Thomas Brooks gezegd heeft in het derde deel van zijn verzamelde werken. Hij spreekt over de tekst, schrijft over de tekst uit Efeze 3 vers 8. Maar het gaat over Paulus die van zichzelf getuigt dat God hem de genade gegeven heeft om een boodschapper van het evangelie te zijn. Dan zegt hij het volgende: there is nothing that makes a man indeed so able to preach Christ to the people as the getting a Christ within him. And it is very observable that the great rabbis and doctors that want a Christ within, hij bedoelt that lack a Christ within, they do but bungle in the work of the Lord, in the preaching of the crucified Jesus. And were it not for the help of Augustine and Chrysostom and Ambrose and Tertullian, what sad, dead and pitiful work they would make. Yea, for want of a Christ within, how little of Christ do they understand. How little of Christ do they make known, notwithstanding all their borrowed helps. Nou zegt hij, vervolgens, no man did so much for the winning of souls to Christ as Paul. Nor no man had so much of Christ within him as Paul. Nothing will naturalize a minister's heart so to his work like Christ within. Nothing will make him so wise, so painful, so watchful, so careful to win souls as a Christ within. Nothing will make him hold out and hold on in the work of the Lord in the face of all oppositions, persecutions, dangers and deaths as a Christ within. Nothing will make a man strive with sinners and weep over sinners and wait upon sinners for their return as a Christ within. Such ministers as have not a Christ within them will find no comfort and as little success in their preaching of Christ. Above all gettings, get a Christ within. Or else, after all thy preaching, thyself will be a castaway. Thomas Brooks. Het laatste citaat wat ik u gaf, zien wij, en daarmee is tegelijk de brug gelegd tot het tweede deel van wat we willen bespreken, zien wij hoe Brooks Paulus voor ons voorstelt, en dat doet Paulus eigenlijk zelf ook in Galaten 2, vers 10. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als iemand die Christus in zich heeft. En die daarom ook het beeld van Christus mag en kan vertonen. Christus, de hoogste profeet. Van hem willen we zien hoe in zijn leven ook het emotionele een belangrijke plaats heeft ingenomen. Hij was ook een mens. Een mens van gelijke beweging als wij. Zijn broederen in alles gelijk geworden door uitgenomen de zonde. En dat geldt ook van zijn emotionele leven. Zonder zonde. Ik kan niet alle emoties zoals de schrift die ons van de Heere Jezus tekent met u bespreken. Maar een aantal willen we er toch uit kiezen. En de eerste, en dat is voor vanmiddag dan ook de enige, en dat is zijn bewogenheid. Bewogenheid van de Heere Jezus Christus. Er ging iets in hem om. Er waren bewegingen van binnen. En hoe kwam dat? Als we de schriftgegevens op een rij zetten, dan zien we dat er twee factoren zijn waardoor Christus bewogen werd. Er was het zien van het leed van de individuele mens. Ik denk aan de Melaatse uit Marcus 1. Ik denk aan de weduwe, de moeder van de jongeling te Nain in Lucas 7. Er wordt in beide gevallen gezegd dat hij met ontferming bewogen was. Dat is het leed van een individu. Wat we ook zien en wat de evangelie ons ook laten zien, dat is Christus wordt met ontferming bewogen. Er is een bewogenheid in hem, er zijn bewegingen in hem als hij de universele nood van de mensheid ziet. De schapen die geen herder hebben, de schare die geen brood heeft en die van zijn discipelen te eten moeten krijgen. Soms is het een enkele mens dus, en soms is het een grote menigte. En wat zijn het dan voor dingen die hij bij de enkele mens of bij de menigte aanschouwt, die hem met barmhartigheid vervullen? Soms is het lichamelijk lijden, gebrek, ziekte, de dood, maar vooral zijn bewogenheid wordt opgewekt als hij de geestelijke ellende van de mensen ziet. Een treffend voorbeeld daarvan vinden we in het zesde hoofdstuk van het Marcus-evangelie, hoofdstuk 34, het zesde hoofdstuk vers 34. Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En iets dergelijks lezen we in Matthäus 9. Jezus ziet een schare mensen die hij vergelijkt in de geest met schapen zonder herder. Mensen die wel leidslieden hebben, maar die leidslieden zijn geen herders. Daar kunnen ze niets van leren dat hen enig heil zou kunnen brengen. En die schapen zijn onkundig ten aanzien van de weg der zaligheid. Die schapen hebben niemand die hen brengen kan op de weg der zaligheid. Die schapen hebben niemand die hen leiden kan. En ze zijn, zoals Matthäus dat zegt in 9 vers 36, ook nog een keer vermoeid. Ze zijn uitgeput. Ze zijn verstrooid van het al maar heen en weer lopen, dwars door de dorens. En dan gebruikt Matthäus een woord dat eigenlijk zegt, ze liggen nu hulpeloos voorover op de grond. En als Jezus deze scharen ziet en hoe ze er aan toe zijn en dat er geen perspectief voor hen is en geen enkele verwachting en dat er geen enkele helper voor hen gereed staat, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. Marcus zegt, dan begint hij hen vele dingen te leren. Matthäus zegt, toen zond hij zijn discipelen uit. De bewogenheid van Christus met de onwetenden en de dwalenden en de schapen die geen herder hebben, is voor hem het motief om zelf te gaan preken en om predikers uit te zenden. Zijn bewogenheid met het verlorene drijft hem tot het zenden van het evangelie. En waar komt dan die bewogenheid van de Heere Jezus in uit? Hoe merken mensen dat dan? Want wat Matthäus ons zegt en wat Marcus ons daarvan vertelt, dat kan allemaal nog in het verborgene plaatsvinden, nietwaar? Daar is nog geen enkel bewijs voor dat dat nu ook door anderen gezien wordt. Als hij innerlijk met ontferming bewogen wordt, hoe kun je dan weten dat hij er emotioneel bij betrokken is? Soms komt die bewogenheid van Christus uit in zuchten. Markus 7, vers 34, in de geschiedenis van die doofstomme die tot hem gebracht wordt. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. Bij het zien van het lijden van die doofstomme en de tragiek van dat leven, zucht hij. Dat is het aanschouwen van het lijden waar hij emotioneel bij betrokken is. Maar er is iets waar hij nog dieper van ontroerd raakt. Er is iets wat hem nog zwaarder weegt. Markus 8. Dan gaat het over de fariseeën die hem verzoeken en het teken van hem vragen. En hij, zwaarlijk zuchtende in de geest, zeide: wat begeert dit geslacht? Een teken? Voorwaar ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. Het aanschouwen van het ongeloof, van het hardnekkig ongeloof, van het verzet. Het aanschouwen en het aanhoren van dergelijke vragen waarbij Jezus verzocht wordt om een teken te doen, alsof hij nog niet genoeg tekenen en wonderen verricht heeft ten bewijze van zijn messiaschap, doet hem zwaar zuchten, omdat zijn hart er pijn aan beleeft. Kwelt hem als hij de verharding in het ongeloof meemaakt en aanschouwen moet dat de mens zich niet laat afkeren van zijn boze weg, wat de Heere er ook aan doet. Behalve uit het zuchten blijkt de emotionele betrokkenheid van de Heere Jezus en de bewogenheid in de evangeliën ook uit zijn tranen. En nu heb ik het niet over de tranen van Christus in Gethsemane. Denk aan twee instanties, twee plaatsen in het evangelie. Eerst in Johannes, het bekende hoofdstuk 11. Lazarus is gestorven. Iedereen in Bethanië is bedroefd. Martha, Maria en de Joden die gekomen waren om haar te troosten. Het is één grote droefheid. En als Jezus daar dan komt, dan lezen we Jezus weende. Dat wil zeggen dat, zo bedoelt Johannes het, en dat is de betekenis van het woord in het Grieks, er wellen tranen in zijn ogen op. En die tranen maken zijn wangen vochtig. Bij de beschouwing van het verdriet, bij de aanschouwing van de macht van de dood, en de verschrikking van de dood, en de verwoestende macht van de dood, kan Jezus zich niet bedwingen en hij wil zich niet bedwingen. En de mensen mogen het zien dat hij eronder lijdt. Er is een ander wenen van Jezus. Dat raakt niet alleen maar de gevolgen van de zonde. Dat raakt niet alleen maar de macht van de dood en de verwoestende machten die in dit leven werken, maar dat raakt de zonde zelf. Merkwaardig, dan gebruikt Lucas ook een ander woord. U denkt met mij aan: als hij de stad zag, weende hij over haar. En dan zijn het niet tranen die zo in stilte uit zijn ogen opwellen en die over zijn wangen stromen, daarmee zijn gezicht natmakend. Maar dan gebruikt Lucas een woord dat ook gebruikt wordt van de klaagvrouw. Dan breekt hij in snikken uit. En dan zien we op de ezel waarmee hij Jeruzalem straks binnenrijdt een heiland die niet alleen maar aanschouwt de ongelovigheid van Jeruzalem, maar die daar een gebroken hart onder heeft. En die luid op snikt en wiens lichaam schokt, als hij zegt: och, of gij ook bekendet nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat zijn woorden die tussen de snikken van de heiland door uit zijn mond gekomen zijn. Ontroerd over de onbekeerlijkheid van de stad waarin hij zoveel gewerkt heeft. En waaraan hij zoveel liefde bewezen heeft. Ontroerd ook als hij denkt over het oordeel dat nu gaat komen. Zo is Jezus emotioneel betrokken bij de boodschap die hij bracht. En Paulus was een navolger van Christus. Paulus had Christus in zich. En als hij het in de brieven van Paulus naleest, als hij van zichzelf spreekt en iets van zijn eigen hart laat zien, dan kom je dezelfde dingen tegen die je bij de Heere Jezus tegenkomt. Denkt u met mij even aan het afscheid dat hij neemt van de ouderlingen in Efeze. En op zich is dat er al een ontroerende gebeurtenis geweest. Maar ik denk aan twee keer in die afscheidstoespraak dat de apostel zegt hoe hij met bewogenheid gewerkt heeft. Hoe hij God gediend heeft, zegt hij in vers 19, met alle ootmoedigheid en vele tranen. En in vers 31 nog eens, daarom waakt. En dan heeft hij gezegd dat er wolven zullen komen. En dat die wolven de kudde niet zullen sparen. En die wolven komen niet alleen van buiten, ook uit uw eigen midden, zegt de apostel tot de ouderlingen. Ook uit uw eigen midden zullen ze komen om de kudde niet te sparen, maar om verkeerde dingen te spreken en de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En je ziet die Paulus met zijn tranen ook in het gebed in zijn binnenkamer voor God, als hij denkt over aan zijn broeders naar het vlees, Israël, het vleeselijke Israël. Het is mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart. En dan komt hij tot het getuigenis dat hij zelf wel zou wensen van Christus verbannen te zijn, als hij daardoor zijn maagschap naar het vlees zou kunnen behouden. En vanuit de besef en de beleving van die nood en de bewogenheid met de Joden die hem toch zo dwars zitten. En die alle mensen tegen zijn. En die altijd op zijn zendingsreizen hem proberen te hinderen om het woord te spreken. Maar zo bewogen met de nood van die medemensen, zijn broeders naar het vlees, stort hij zijn hart uit voor Gods aangezicht. Met tranen en met smekingen, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Zelfs als Paulus aan de vijanden van het kruis denkt. Dan zegt hij het, de Filippenzen, wenende. Dat is de rechte gestalte voor een dienaar van Christus. Weet wel, er zijn andere aspecten ook en we hopen er morgen meer van te zien. Maar als het gaat over die bewogenheid, dan zal een dienaar van Christus, die ernst maakt met zijn verhouding tot Christus, en die ernst maakt ook met zijn gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus, toch het beeld van Christus moeten gaan vertonen. Zegt Johannes dat niet in zijn eerste brief? Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, dan kunnen de tranen ons niet onbekend zijn. Dan zal ons ambtelijk leven toch bij tijden ook gekenmerkt worden door hetzelfde als door het ambtelijke leven van de apostel Paulus gekenmerkt werd. En of dat nu in de prediking is, of in het pastoraat, of in de binnenkamer, of op alle 3 plaatsen tegelijkertijd, dan zal er toch iets van de bewogenheid gevoeld en beleefd moeten worden. Met de schapen die de herder niet kennen. Met de verlorenen die op weg zijn naar het verderf. Met de vijanden van het kruis van Christus. Hebben we geen reden om onszelf te verheffen. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? En als onze ogen open gingen, dan zijn ze niet open gegaan omdat we ze zelf open deden. Maar dan heeft Gods genade en dan heeft het onwederstandelijke werk van zijn geest ze geopend. Werkelijk ernst maken met dit woord uit Johannes, indien iemand zegt dat hij in hem blijft, die moet zelf ook al zo wandelen. Wanneer heb je voor het laatst geweend over die onbekeerde broeder die nu al zo lang voortgaat in de weg van het verderf? Wanneer hebt u het voor het laatst beweend voor Gods aangezicht, de hardheid van het hart en het verzet dat iedere keer weer opkomt in die jongen waar je maar geen vat op kan krijgen? Wanneer hebben we voor het laatst geweend in bewogenheid voor onze ziel over de vijanden van het kruis van Christus? We staan eerder klaar met onze kritiek dan met onze bewogenheid. De mensen die de boot afhouden en altijd maar uitvluchten zoeken, ze putten ons geduld uit. Maar de bewogenheid met de blinden en die arme schapen, volgen het voorbeeld van Christus en drukken de voetstappen van Christus, dan kan de prediking niet onbewogen zijn. Dan is het niet het afgeven van een boodschap. Dan is het niet over de hemelhoge dingen van de gunst van God of de helle diepe dingen van de toorn van God spreken in onbewogenheid. Een theologisch student die toestemming had om te preken, zei eens tegen McChane dat hij over de hel gepreekt had. En McChane zei, heb je daar met droge ogen over gepreekt? En een vrouw die dicht bij Whitfield stond, toen ze hem zag preken tweemaal op één dag, vertelt dat ze nu iets van het geheim, de aantrekkingskracht van die prediker heeft begrepen. Hij preekte met tranen in de ogen. En iemand die eigenlijk van het evangelie niets moest weten, en die van Whitfield ook niets moest hebben, ging uit nieuwsgierigheid een keer luisteren in Norwich in Engeland. Whitfield preekte over de tekst Matthäus 3 vers 7. Fariseeën en de Sadduceeën kwamen tot Johannes de Doper. Ze zeiden, wat moeten wij doen? En Johannes zei, wie heeft u bewogen om te vlieden van de toekomende toorn? En de man die uit nieuwsgierigheid kwam om te luisteren, vertelt achteraf dat toen Whitfield vertelde wat voor een karakter eigenlijk de Sadduceeër had, hij niet geraakt werd. En toen hij vertelde wat Farizeeërs voor mensen waren, hij toen bijna niet geraakt werd. Maar toen Whitfield verteld had over Sadduceeën en over Farizeeën, hield hij een ogenblik op. En toen kwamen de mensen die voor hem zaten zo helder voor de geest als mensen die net als de anderen op weg naar het verderf zijn. En het greep hem zo aan. Hij brak in snikken uit en hij hief zijn handen op naar de hemel en hij zei, the wrath is to come. En dat woord liet die nieuwsgierige luisteraar nooit meer los. En God gebruikte het tot zijn eeuwig heil. Bewogenheid met mens, met zondaar, aan onze zorgen toevertrouwd. Amen. Broeders, laten wij samen nog zingen uit dezelfde psalm als zojuist, de 119e psalm. En daarvan het 86ste vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wij gaan u naar boven voor een kopje koffie. Wilt u wel proberen om 4:30 terug te zijn en denkt u aan het rookverbod?